SBS.
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 SBS Radio.
Deze week was het dan eindelijk zover. De overeenkomst is gesloten tussen de EU en Turkije met betrekking tot de vluchtelingencrisis. De hoofdlijnen zijn duidelijk. Turkije neemt de migranten terug als ze per boot arriveren in Griekenland. En als het Syriërs zijn die een daadwerkelijke claim hebben op vluchtelingenstatus, dan mogen ze naar Europa, waar ze dan worden verdeeld over de EU-staten die bereid zijn ze op te nemen. In ruil hiervoor zal de visaverplichting voor de Turken verzacht worden en er zal weer gewerkt worden aan een snellere toetreding tot de EU. De overeenkomst werd bewerkstelligd door de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Nog niet zo lang geleden genoot zij in haar eigen land veel gevolg. Maar na deze overeenkomst ziet het er heel anders uit. Ik vroeg dokter Otto Holman, verbonden aan de Amsterdam Universiteit, EU-specialist, wat er veranderde.
Ja, kijk, Merkel is natuurlijk, hoe snel kan het gaan? Hè? Dus je bent nog anderhalf jaar, twee jaar geleden ben je de belangrijkste politicus in Duitsland, maar ook in Europa. En iedereen spreekt met enorm veel ontzag over haar. En nu heeft ze het bijvoorbeeld in haar eigen land heel erg moeilijk. Er zijn nu een aantal deelstaatsverkiezingen. Er is een steeds grotere extreemrechtse tendens in Duitsland, hè, die ook tegen die vluchtelingen is gekeerd enzovoort. Dus ja, voor Merkel is het een hele moeilijke tijd. En daar is het echt essentieel van belang dat dit akkoord zal werken. Hè? Dus daarom, wie betaalt deze 6 miljard? Nou, Duitsland is natuurlijk een van de grote betalers voor wat betreft dit akkoord. Maar het zal allemaal heel erg afhankelijk zijn van de bereidheid van Turkije om iets te doen aan het controleren en het vervolgen van de mensensmokkelaars. Dat is echt heel erg belangrijk. En als dat niet gebeurt, dan blijven die mensen via bootjes enzovoort naar Griekenland komen. En aan de andere kant denk ik toch ook dat het akkoord valt of staat met de bereidheid van, dat is een beetje cynisch, maar met de bereidheid van de Europese Unie om de ogen te sluiten voor de autoritaire trekjes van het huidige politieke regime in Turkije. En op langere termijn, wat gaat er met dat visumakkoord gebeuren? Hoe zal er gereageerd worden in Europa als er inderdaad massaal de Turken naar West-Europa komen? Omdat ze nu geen visum meer nodig hebben. Nou ja, dus in die zin, ik hoop, ik denk, ik verwacht dat de krachten en de belangen zo groot zijn dat op korte en middellange termijn dit akkoord wel zal werken. Maar als we denken dat de vluchtelingenproblematiek in de eerstkomende jaren opgelost is, dan kunnen we dat wel vergeten. Die stroom van vluchtelingen zal alleen maar toenemen in de komende jaren. En in die zin zullen we toch ook op de lange termijn een echt structurele oplossing moeten vinden voor deze problematiek.
Zullen de vluchtelingen een andere route vinden?
Dat is natuurlijk het grote probleem. Hè? Als je zegt van we sluiten de Balkanroute. Het geheugen van mensen is over het algemeen vrij korte termijn. Want het nog maar een paar jaar geleden hadden we vluchtelingenstromen vanuit Libië naar Lampedusa en naar Sicilië, dus via Italië. Ja, het zou ook zo kunnen zijn dat de vluchtelingenstroom weg van Griekenland meer naar het westen gaat. Dus dat men probeert de Italië-route weer te volgen. Maar het zou ook zo kunnen zijn dat men meer naar het oosten gaat en probeert via de Zwarte Zee, al dan niet via Oekraïne of misschien nog verder weg, via Rusland, Europa te bereiken. Kijk, en in Rusland hebben we natuurlijk ook een regime die het ontzettend aardig vindt om de EU en de EU-lidstaat te pesten.
Ja.
Ja, dus in die zin, er zijn alternatieve routes. En sommige zijn wel heel erg ver om, zal ik maar zeggen. Dus dan moet wel heel erg ver gereisd worden. Die zijn waarschijnlijk wat minder aantrekkelijk voor vluchtelingen. Maar ja, je moet maar in nood zijn en jezelf gedwongen zien om naar West-Europa te gaan. Misschien maakt, en zoals wij zeggen in Nederland, een kat in nood maakt rare sprongen.
Ja. Dat verdelen over die 28 staten, hè? Dat staat dus in die overeenkomst. Tot nu toe is dat niet echt gelukt.
Nee, dat is helemaal niet gelukt. En dat zie je dus nu ook met dit akkoord. Alle vluchtelingen die worden teruggestuurd naar Turkije en alle Syriërs, dan kan er één Syriër die echt politiek vluchteling is naar één van de Europese lidstaten. Nou ja, maar deze verdeling gebeurt op vrijwilligheid. Nou, Groot-Brittannië heeft al geroepen No way. He, dus wij willen dit niet doen. Wij spreken ons veto uit. Hongarije heeft het ook al geroepen. Nou, yes. En het is valt te verwachten dat er nog zeker 6 à 10 andere lidstaten zijn die zullen zeggen van nou, laat deze keer dat maar aan ons voorbij gaan. Dus dan zullen toch weer de usual suspects, de landen die al veel mensen hebben opgevangen, die zullen dat moeten opknappen. Dus lees Duitsland, Nederland, Zweden, dit soort landen. Ja, het probleem is dus dat hier telkens weer naar voren komt een schrijnend gebrek aan solidariteit en samenwerking binnen de Europese Unie. En dat begint nu zo langzamerhand toch wel zulke dimensies aan te nemen dat je ook moet gaan vrezen voor de toekomstige ontwikkelingen van de Europese Unie. We krijgen nu zo langzamerhand een situatie...
Dat is heel serieus,
Dat het echt erop of eronder wordt. Ik heb eerder in gesprekken met jou me van een optimistische kant laten zien. Ja. Maar zo langzamerhand begint het toch een beetje om te draaien, dat optimisme. En moet je toch steeds meer rekening houden met een vorm van desintegratie waarvan we de gevolgen niet van kunnen overzien.
Zie je dat binnen een bepaalde tijd?
Ja, kijk, dit soort zaken gaan natuurlijk altijd sluimerend en traag en zoals de Engelsen zo mooi zeggen, creepingly. En dat zal ook hier gaan. Het probleem is eigenlijk dat we, dat in tegenstelling tot 20, 30 jaar geleden, dat we niet aansprekende, visionaire politici hebben die de verschillende lidstaten bij de hand kan nemen en zeggen van we gaan deze kant op, quo vadis Europa, waar naartoe Europa, dit is de weg die we moeten volgen. En dat is een beetje de tragiek van Europa. Hè. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat we 28 lidstaten hebben. Juist, 30 jaar geleden hadden we veel minder lidstaten. Ja. Dus met zoveel lidstaten en met zoveel verschillen in Europa wordt het ook steeds moeilijker om een gemeenschappelijke lijn te trekken. En dat zie je nu in die vluchtelingencrisis, zie je dat echt prominent naar voren komen.
Zou het een Europese Unie weer kunnen worden van 8 tot 10 staten?
Dat is dan binnen het pessimistische scenario, de optimistische variant, dat er een kerngroep van Europese lidstaten zegt van nou ja, we willen het niet helemaal bij de vuilnisbak zetten. Dus we zullen proberen om met die kerngroep tot een hoger niveau te komen qua integratie. En alle landen die daaraan mee willen doen, die kunnen aanhaken. Maar alle landen die dat niet willen, zoals Hongarije, zoals Engeland, die moeten dan maar een stapje terugnemen.
Nou,
het effect zal enorm zijn. Maar aan de andere kant, we hebben wel eens eerder, ik denk aan begin jaren 80 van de vorige eeuw, op het punt gestaan dat we de Europese gemeenschap toen nog bijna dood verklaarden. En toen is er toch op een miraculeuze wijze een heropleving van Europese integratie heeft er plaatsgevonden. Vervolgens is er de Economische Monetaire Unie gekomen, de euro, enzovoort. Tot op zekere hoogte doet hoop leven. En laten we hopen dat dit keer ook de crisis zal worden gebruikt om de dynamiek van Europese integratie weer een nieuwe stimulans te geven.